thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's ever been anything like this in this country.
Welkom bij Race naar het Witte Huis. Nou, die race is overtuigend gewonnen door Donald Trump. Die wordt de 47e president van de Verenigde Staten. De Democraten liggen in de touwen. Een verpletterende nederlaag. Mijn naam is Hella Huuk.
Mijn naam is Victor Pak.
En we nemen dit woensdagavond 6 november op. We komen net terug van Howard University. De alma mater van Kamala Harris. Waar ze hoopte dinsdagavond haar overwinningsspeech te houden. Maar het werd haar concession speech, zoals het dan heet, Victor. Haar verliezerstoespraak noemen we dat maar even.
De verliezerstoespraak, dat is het verhaal wat je nooit wil uitspreken als je een politicus bent, zeker in de Verenigde Staten. Ik weet dat bijvoorbeeld Donald Trump, die schrijft nooit een overwinningstoespraak, maar ook nooit een concession speech. Hij wil gewoon de resultaten afwachten. En ik vermoed ook zomaar dat Harris dit verhaal gisteren nog niet op papier had staan. Vandaar dat het ook even op zich liet wachten, pas eind in de middag, Nederlandse tijd, 's avonds laat ergens.
10 uur, ja.
Ja, sprak ze hem uit voor toch wel een redelijk vol veld aan toeschouwers. Er waren ook nog wat tribunes. Ja, dat was natuurlijk allemaal bedoeld voor een gigagroot feest wat dinsdagnacht had moeten losbarsten.
Ja, de toegangspoortjes stonden er nog. De tribunes waren er. Maar nu met een... het was een hele bedompte sfeer. Ja. Wij stonden midden in het publiek.
Ja.
Laten we even naar een stukje luisteren waarin Harris echt zegt... ik heb Trump gebeld om te feliciteren.
Full of gratitude for the trust you have placed in me, full of love for our country, and full of resolve. The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. As long as we never give up. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. Of American democracy is that when we lose an election, we accept the results. That principle, as much as any other, distinguishes democracy from monarchy or tyranny. And anyone who seeks the public trust must honor it. At the same time, in our nation, we owe loyalty not to a president or a party, but to the Constitution of the United States. And loyalty to our conscience and to our God. My allegiance to all three is why I am here to say, while I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign. At the heart of our nation, the ideals that reflect America at our best. That is a fight I will never give up.
Ja, laten we toch nog heel even kijken naar hoe verpletterend die nederlaag was, Victor.
Ja, waar te beginnen eigenlijk? Als je gewoon naar de electorale kaart kijkt, is het gewoon ontzettend pijnlijk. Op dit moment zijn Nevada en Arizona nog niet gecalled, maar zeer waarschijnlijk gaan die allebei naar Trump, wat Trump dan over de 310 kiesmannen brengt. En dan blijft Harris steken op een karige 226. En nog pijnlijker is dat ook die popular vote gaat naar Trump toe. Dus een meerderheid van de Amerikanen koos hiervoor. En om dat te markeren, zeg maar, geen democratische kiezer die na 1986 is geboren, heeft zich ooit in die minderheidspositie gezeten. Sindsdien zijn er natuurlijk wel republikeinse presidenten geweest, maar die wonnen nooit die popular vote. Dat was ook in de ogen van de Republikeinen een beetje hun heilige graal van hoe winnen we die weer eens. Dat heeft dus heel lang geduurd.
Ja, ze hadden in ieder geval dan nog de goede mening. Want ze hadden in ieder geval nog de meerderheid van de Amerikanen.
Ja, precies.
Dan kon je het altijd nog afwentelen op het systeem. En op hoe er in de staten, hoeveel kiesmannen je dan krijgt.
Ja, je kon altijd iets blamen vanaf het moment dat jij zelf onderdeel was van de kiezersgroepering, zeg maar. En dat is nu niet meer zo. Die kiezers die hebben voor Obama gestemd. Daarna voor Hillary Clinton, Joe Biden en nu Harris. En nu pas zijn ze onderdeel van de minderheid in de Verenigde Staten. En dat geeft wel aan wat voor omwenteling dat is. En dat er eigenlijk een soort einde is. Ik denk ook als je kijkt, daar kan ik zo wel op ingaan van, er is een einde aan het idee dat Amerika steeds maar progressiever werd naarmate er oudere mensen stierven en jongere generaties naar de stembus gingen. Dat was heel vaak het idee, dan wordt Amerika een progressiever land. Ja, en dat is gewoon echt niet zo. Als je naar de cijfers kijkt,
ook
is dat
jonge
niet te zien.
Mannen zijn niet progressief.
Ja, als je naar de exit polls dan kijkt, dan doet Trump het overal beter qua die groeperingen. Daar haalt hij stemmen weg ten opzichte van 2020. En dan zijn er eigenlijk maar twee groepen waar Harris het wat beter doet ten opzichte van 2020. Dat is bij blanke, hoger opgeleide vrouwen en bij senioren. En dus inderdaad die groep aan jonge mannen, die gaan naar Trump toe. Latino mannen gaan naar Trump toe. Maar ook onder vrouwen met een praktische opleiding scoort Trump opeens fors beter dan in 2020.
Ja. En dat betekent dat je als Democratische Partij echt een probleem hebt. Dat je niet kan zeggen, oh, de Latino man, daar hebben we niet zo goed gescoord. Daar gaan we nu beter ons best doen. Het is eigenlijk overal dramatisch. Dus het zit hem toch dan in het verhaal.
Ja, dat vind ik wel. Als je naar, zeg maar, nu denk ik op dit moment in de nieuwscyclus, dan wordt er continu op denk ik deelonderwerpjes ingezoomd. Jij noemt nu die Latino man. Maar er is niet één oorzaak, zeg maar. Als Democraten echt er weer bovenop willen komen, dan moet je van onderaf beginnen en dus op alles over alles gaan nadenken. Voor wie zijn wij eigenlijk op aarde? Wat willen wij en waar staan we voor? Dat is de opdracht die denk ik voor de Democratische Partij voor ligt. Dat hele idee van, oh, als we de minderheden nog wat beter paaien, dan komen we er wel weer. Of die theorie die we voor de verkiezingen veel hoorden van, we gaan de hoger opgeleide Amerikaan in de buitenwijk van de grote steden, die gaan wij binnenhengelen. Dat is dus in een heel klein beetje gelukt dan bij die vrouwen. Maar verder niet. Je bent gewoon echt helemaal keihard afgestraft. Dus je moet weer van vooraf aan beginnen als partij waar je voor staat.
Ja, en dat voelden we ook op Howard University. We hebben daar best wat mensen gesproken. Dat is natuurlijk niet per se een diverse groep in die zin. Het zijn er allemaal democraten.
Ja.
Maar die liepen alle leeftijden rond. Wit, zwart, jong, oud. Ik sprak met één oudere vrouw, Jennifer, die is in de 60, Joods-Amerikaanse vrouw. En die sprak ik aan en haar tranen biggelden echt over de wangen.
I feel so crushed and horrified. I feel so, like, I don't understand the country I live in. And I look at all these young people and I feel like it's going to be a long road. I think about the next 4 years, and I worry about the 8 years after that. And I just want to be around long enough to see it turn. Because I just can't imagine this being like the end. Like, this is what I go out on.
How old are you?
I'm 60, but, you know, I don't know.
Alright, then wait. Alright.
And I just feel like I just am afraid for our democracy. I'm afraid for the people that aren't as lucky as I am, because I'm white and I'm well off. And my immigration status was several generations ago. Mm-hmm. It's just really hard. It's hard to keep fighting. I mean, I came today. I'm so not ready for the whole, like, resilience argument and the keep on fighting argument, but I felt like I had to come. Yeah, it's just hard.
You also feel anger?
I feel phenomenal anger and dismay, and yeah, I just feel just a huge sense of outrage. Disgust. Yeah, I just don't understand my country. And like the sidebar to that is I'm Jewish, and I feel like so profoundly disappointed in the Israeli government, and like and there's a certain weird parallel for me now with where we are in the United States. I feel like I can't think of the word. I'm stuck on what the word is, but yeah, I just feel I can't think what it is.
Crushed, you said.
I do feel crushed, but there's something specific about I feel I don't know. I'll think of it as soon as you walk away, I'm sure.
Okay.
Yeah, I don't know.
And what did you think of her speech, the way she said, okay, we have to accept this?
Yeah, I thought it was beautiful and classy, and I have such admiration for her. For I don't know how she does it. I hope that I can believe what she says about the hopefulness and about the need to keep fighting and the hope that, you know, the arc of justice is long, but God, I didn't think it would be this long. So yeah, I thought she was incredibly gracious and beautifully encouraging.
Dus dat is inderdaad heel hard uithuilen en opnieuw beginnen, maar dan toch om dan zelf even die soul searching te doen. Heb jij, Victor, wel echt het idee, Biden heeft het echt volledig verkeerd aangepakt?
Ja, ja. Kijk, nu de blame game is gaande binnen de Democratische Partij. En ik heb zelf toch ook, ik denk na zo'n verkiezingsnederlaag voor de Democratische Partij, heb ik ook mezelf afgevraagd, hoe heb ik er naar gekeken de afgelopen paar jaar? Wat heb ik zelf gedaan? Heb ik eigenlijk mijn werk wel goed gedaan? Of heb ik dingen gemist? En als ik dan ja, terugkijk naar wat ik vorig jaar schreef over Biden, dan denk ik, ja, dat zat op zich niet heel, dat was niet heel ver bezijden de waarheid. Dat het gewoon een ontzettend impopulaire president was. Vrijwel een jaar geleden, 10 november, had ik een stuk over dat Biden is de historisch gezien de meest impopulaire president sinds Jimmy Carter. Oftewel, doe een pas op de plaats, weet je. Kap ermee, snap. Zie in dat dit hem niet gaat worden. Maar in plaats daarvan, de Democratische Partij liepen weg voor die onvrede die de kiezers heel duidelijk aangaven. Ze liepen weg voor de verhalen dat Biden een oude en ja, fysiek en mentaal onder druk staande persoon was, zeg maar. Dat brokkelde er gewoon af. Dat hebben we kunnen zien. Maar volgens de Democraten was Biden hartstikke fit en zag hem toch eens push-ups doen om 6 uur 's ochtends. Gut, 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 zeg maar. En dan houden we niet eens een serieuze competitieve primary, een voorverkiezing dit voorjaar. Dat hebben ze allemaal op hun beloop laten gaan. Ze hadden dan het lef om te zeggen, nou, we gaan dan vroeg in debat met Donald Trump, want dan gaat iedereen in Amerika zien hoe goed Biden wel niet is en dat we Trump, ja, wat voor verschrikkelijk figuur dat is. Nou, tot zover zeg maar de aanloop van de Democraten naar verkiezingsjaar 2024 en hoe dat op die dag in juni totaal in hun gezicht ontplofte met dat desastreuze optreden van Joe Biden. Waarna de partij ook gewoon een noodgreep heeft gedaan met Kamala Harris, die op het eerste oog heel goed te begrijpen was. Want je pakt natuurlijk de daarop volgende hoogste democraat, dat was zij als vicepresident. Maar daarmee kies je dus intrinsiek voor iemand die vastgebonden zit aan die impopulariteit van Biden. En in de campagne heeft ze dat ook niet meer losgelaten.
Ja. Ik denk dat ik dat zelf ook echt onderschat heb. Dat van ze had in het begin toch dat gevoel van change om zich heen hangen. Ik dacht, jeetje, het lukt haar juist om zich los te maken van Biden. Ze noemden hem ook echt niet meer. Nee. Maar in de perceptie van de Amerikaan lag dat dus duidelijk anders. En Trump heeft daar natuurlijk ook wel echt op ingespeeld.
Nou ja, kijk, je zegt over jezelf, je hebt het onderschat. Als je kijkt naar de peilingen, Biden stond er toen echt nog veel desastreuzer voor. Harris heeft daadwerkelijk een comeback gemaakt.
Ja, heeft wat ingelopen,
maar
ja.
Is alsnog tekort geschoten. Maar Harris heeft een strijd die echt niet spannend was, heeft ze nog best spannend kunnen maken. In ieder geval in aanloop naar de verkiezingen. Het resultaat is er niet helemaal naar. Al zou je echt wel kunnen argumenteren dat als in de swing states de peilingen, of nee, het resultaat 1-3% de andere kant op was gegaan. Ja, dan lag er weer meer kans voor de Democraten. Dus er is ook een theorie. Ik zag dat ingestoken was door Witte Huisadviseurs, dat Biden misschien wel de betere kandidaat was geweest dan Harris. Ja, ik ben het daar echt pertinent mee oneens, zeg maar. Het is juist de fout, denk ik, van Harris geweest om eigenlijk niet gewoon ruzie te maken met Joe Biden. Om te zeggen, joh, ik ben nu de democratische kandidaat. En om eerlijk te zijn, we hebben het ook niet goed gedaan. Ja. En ik heb dat continu hier binnenskamers zitten roepen, gezegd tegen de president. Maar Biden heeft mij nooit serieus genomen. En nu gaan we het wel anders doen.
Ja,
en
de Democratische Partij had er ook dan die ruimte moeten geven om dat spel te spelen. Ja, van zet je er maar lekker tegen af voor de greater good. Zeg.
Ja, en dat kan je. Nou ja, het is natuurlijk alsnog een long shot. Maar het kan wel. Het had misschien tot beter resultaat geleid. En achteraf zou je helemaal kunnen zeggen van de Democraten hadden misschien een Josh Shapiro of een Gretchen Whitmer als kandidaat moeten aanstellen. Zodat je helemaal kan breken met het Witte Huis. Dus dat je echt zo iemand dan uit Michigan of Pennsylvania haalt, die gewoon zegt, ik ben nu de democratische kandidaat. En inderdaad, het Witte Huis is een puinhoop. En dit is niet de democratische partij waar wij voor willen staan. Wij gaan weer die economie echt op orde brengen. Stem op mij, ik ben alsnog die change kandidaat. Want uiteindelijk was Trump de change kandidaat deze verkiezingen. En heeft hij daarmee gewonnen? Hij was degene die heeft gezegd, ik ga die immigratie aanpakken. Ik ga miljoenen mensen het land uitzetten. Daar ga ik het leger voor inzetten. En ik ga ook die torenhoge inflatie, die veel te hoge benzineprijzen, de prijzen van een litertje melk of nou ja, een gallon melk in de supermarkt hier, dat gaat weer omlaag. Dat ga ik voor jullie regelen. En dat is, ja, als je naar de cijfers kijkt, wel waar mensen naartoe zijn gegaan. In die zin nog extra toevoegend aan die waan waarin democraten zichzelf hebben gestopt, is als je kijkt naar abortus, hè, dat was in 2022 bij de midterms een superbelangrijk onderwerp. Maar nu zie je dat onder kiezers die dat een belangrijk onderwerp vinden, dat het 49-49 is Harris Trump. Dus zelfs als jij zegt abortus vind ik heel belangrijk, dan nog is de helft kiest voor Trump. En ik denk dat Trump dat ook echt heel slim heeft gedaan.
Want je zegt eigenlijk ook abortus is zo'n beetje 50-50.
Ja.
Dat betekent dus dat de helft van de Amerikanen het misschien wel heel goed vindt dat er een abortusban is.
Nou, niet zozeer dat goed vinden, maar meer misschien wel hebben gezien dat Trump een ander verhaal heeft dan de echte Republikeinse partij. Ik heb hier gezegd in de podcast dat Trump J.D. Vance voor de bus had gegooid. Omdat Vance zei, ja, we zijn voor die nationale abortusban. En toen kwam Trump een beetje, nou, ik weet niet of ik het daar wel met Vance over heb gehad. Dus Trump heeft met dat soort opmerkingen wel licht gezet tussen zichzelf en de Republikeinse Partij, die wel voor die nationale abortusban is. En kiezers hebben dat misschien ook wel ingezien. Die denken, ja, die Trump met zijn 3 vrouwen en scheidingen en mislukte huwelijken, die zal inderdaad wel wat lakser denken over abortus als New Yorkse zakenman dan die strenge evangelisten binnen de Republikeinse Partij.
Ja. Nu dus soul-searching bij de Democraten. Ondertussen is natuurlijk iedereen nu ook aan het speculeren. Wat gaat Trump brengen voor Europa, voor binnenlands beleid? Dat is ook echt speculeren. We weten wel dat hij de grip op de partij echt heeft verstevigd ten opzichte van 2016.
Ja, dat is zeker het geval. Ik denk dat als je kijkt ook gewoon, dat is uiteindelijk ook een soort generatiekwestie. Mannen als John McCain, die bijvoorbeeld de afschaffing van Obamacare tegenhield, die zijn er eigenlijk niet meer. Ook een Mitt Romney, die stopt dit jaar, die gaat met pensioen, die verlaat de Senaat. Daarmee heeft Trump in zijn eigen partij eigenlijk heel weinig weerstand. En in de Senaat hebben ze een meerderheid. In het Huis zeer waarschijnlijk ook, als je nu nog niet alle stemmen zijn geteld in die beslissende races, maar dat zou een kleine meerderheid zijn. Dus dat belooft alsnog chaos, maar wel een meerderheid voor de Republikeinen. Dus dat, ja, daarmee kan Trump veel meer zaken naar zijn hand zetten dan in 2016, waarin die ook die meerderheden wel had, maar ja, Trump nog steeds die buitenstaander was in de Republikeinse Partij. En nu is hij niet meer de buitenstaander. Hij is de absolute koning van de partij.
Ja, en een koning, dat is misschien het goede woord. Want die heeft dus absolute macht. En dat is dus dan geen onderdeel van een democratie. Dat is waar Jennifer dus ook zo bang voor was, die we spraken op Howard University. Van, dit is mijn land niet meer. En ik ben echt bang dat ook de hele democratie eraan gaat. Deel jij die zorg?
Dat voelt echt als een gewetensvraag, omdat ik ergens, als ik over de mall loop en dan langs de National Archives, waar de Amerikaanse grondwet ligt, en de onafhankelijkheidsverklaring, ik een groot geloof heb uiteindelijk toch in de instituties en hoe Amerika als land is vormgegeven. Maar dat neemt niet weg dat met, nou ja, Trump is een veroordeeld crimineel, de Amerikaanse kiezer wel een soort vrijbrief hebben gegeven aan een persoon die sterk autoritaire neiging heeft. En dat baart mij in die zin zorgen. Dat wil niet zeggen dat hier over 4 jaar geen vrije en eerlijke verkiezingen meer zijn. Dat geloof ik ook niet. Ik heb een ontzettend groot geloof in de Amerikaanse publieke betrokkenheid. Harris riep daar ook toe op in haar toespraak. Weet je, meng je in het publieke debat. Nou, ik denk dat veel Amerikanen als dat soort stappen worden gezet, dat echt zullen doen. Maar dat neemt niet weg dat het alsnog de democratische rechtsstaat wel kan schaden, die ontzettende tendensen van Trump. En nou, een voorbeeld daarvan vind ik toch het Hoge Rechtshof, waar hij een aantal rechters heeft benoemd, 3 stuks tijdens zijn eerste termijn. Die hebben geoordeeld dat het doen en laten van een president niet altijd strafbaar is als het tijdens het presidentschap of voor de uitvoering van het ambt van het presidentschap noodzakelijk was om zo te handelen. Dat het Hoge Rechtshof zo oordeelt, dat heeft de vervolging van Trump aanzienlijk beperkt door die speciaal aanklager Jack Smith. Ja, dat zijn wel indicatoren van een beetje afbrokkelende democratisch ethos, zoals het in Nederland zou heten.
Ja. Ik herken wel wat je zegt, dat ik de veerkracht van het Amerikaanse volk, de betrokkenheid om naar de rallies te gaan, om te demonstreren, heel groot vind. Een grotere betrokkenheid dan in Nederland, waar het misschien toch wel af en toe een beetje beperkt blijft bij een duimpje op Facebook, zeg maar. En aan de andere kant, in deze week ook echt wat mensen gesproken, ook in Philadelphia, die zeggen, I'm so exhausted. De strijd, het maakt me zo moe. En dat zou heel erg zijn als je je erbij neerlegt, omdat je denkt, ik kan het niet meer veranderen. Dit gaat nooit meer anders worden.
Harris appelleerde hieraan in haar verliezerstoespraak ook. Hè. Dit is niet de tijd om moeten zijn of wat dan ook. Dit is de tijd om de mouwen op te stropen en te gaan vechten. Dat is echt wat ze ook op echt die felle toon zei. En ik vond dat echt een geniale zin in zo'n toespraak, omdat dat is wat je nodig hebt om mensen te inspireren, denk ik. Ze haalden ook aan van, ik weet dat we bang zijn dat er een donkere tijd voor Amerika aanbreekt. Als dat zo is, als die donkere tijd aanbreekt, laten wij dan de sterren zijn in die donkere hemel. Zodat we dus dat geloof in, voor de democraten, dat geloof in de Amerikaanse democratie overeind blijft. Zeg maar, dat het licht blijft branden als het ware. Ja, ik vind, dat door de hele Amerikaanse geschiedenis zie je president of presidentskandidaten dat er dat soort teksten uitslaan. Maar het is wel heel essentieel, zeg maar, dat je dat als burger beseft en je dus blijft mengen in het publieke debat.
Ja, dan moeten we misschien afsluiten met een jongen die wij spraken op Howard University, die hoop haalde uit die toespraak van Harris. Dat vond ik knap, maar dan is de toekomst aan de jeugd.
I see you're very disappointed.
Yeah.
Did you expect it yesterday?
I did not expect it.
No. Are you a student from...
I am, yeah.
What do you feel right now?
I'm a mechanical engineer major.
Yeah, but how do you feel?
How do I feel right now? Low-key, I feel optimistic. Like, it's disappointing, but like Madam Vice President said, like, this isn't a time to be down on ourselves. Like, we gotta roll our sleeves up. I feel optimistic.
Yeah. What did you think of her speech?
It was very uplifting. Yeah, it lifted my spirits up. Yeah. I think we needed that.
And also the way she conceded that she said we have to accept the results.
Yep. I think every president should follow that. You know, it should always be a smooth transition to power, because in the day, it's all our same country. So, yeah.
Dit was hem weer.
Dat denk ik ook, ja. Op naar Nederland.
Op naar Nederland, morgen met het vliegtuig.
Met wat voor het gevoel gaan we nu weg?
Ja, toen de uitslag er was, ging ik best gedeprimeerd naar bed. Ik dacht weer 4 jaar Trump, het wordt weer chaos. Ik word zelf ook zo moe van die taal en die verdeeldheid en het missen van een inhoudelijk debat. Maar ergens dacht ik ook, juist dat hij de popular vote heeft, maakt ook wel dat hij het nu ook echt helemaal moet doen. En dat de verantwoordelijkheid nu ook echt helemaal bij die Republikeinse partij ligt. En we gaan het zien. Want door die popular vote en door de eclatante overwinning, wij zouden naar het Capitool gaan. Toen was er toch een man die zich met benzine had overgoten en daar was er allemaal weer gedoe. Het Capitool, het Witte Huis was ingepakt, want toch wel bang voor geweld. Dat is allemaal niet gebeurd. He, dus de Amerikaanse kiezer heeft nu gesproken. De Democraten hebben echt democratisch gereageerd en hebben gezegd de Republikeinen hebben gewonnen. En dat wil niet zeggen dat we een makkelijke tijd tegemoet gaan. Maar het trekken van wapens, waar ik ook echt wel bang voor ben geweest, dat is nu even afgewend.
Ja, dat denk ik ook. Ja, dat is nu niet aan de orde. En dat is ook wel typerend dat het tot zover wel is dat je die gevoelens wel had. Ook met wat Trump voor de verkiezingen allemaal heeft gezegd. Ik bedoel, we horen hem nu niks meer zeggen over de oneerlijke stembusgang. Dat is allemaal weg.
Nee, en dat
het
in Philadelphia dat gefraudeerd werd. Ja. Daar hoor je hem nu niet meer over.
Nee, dus en dat is in die zin een soort zegen, maar ook zegt het heel veel over waar Amerika als land staat met het democratische debat, zeg maar, of het debat over de democratie. En dat is nog steeds, het is denk ik nog steeds belangrijk om daar waakzaam op te zijn hoe dat verder gaat. En zeker voor Europa denk ik dat het heel erg, nou ja, wat Harris zei, de mouwen opstropen is en zelf initiatief gaan nemen.
Ja, en ik hoop dat er ook soul searching toch zal zijn bij de Republikeinse partij. Want daar is dat net zo hard nodig. Trump heeft allemaal beloften gedaan die natuurlijk niet waargemaakt gaan worden. De staatsschuld is hartstikke hoog. Ook inflatie of zo, daar heb je niet een toverstafje voor dat je dat even zomaar naar beneden brengt. Dat is ridicuul. Dus ook de Republikeinse partij moet nu gaan nadenken. Trump is de oudste president ooit. Wie hierna en hoe dan?
Toch weer terug bij de jeugd.
Bij J.D. Vance. Nou ja, J.D. Vance moet ik zeggen. Toch weer terug bij de jeugd. Tot de volgende keer.
Tot de volgende.